Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Ja, we starten vandaag in een gloednieuwe serie. All you need is love. All you need is love, love, love. Ja, het zijn van die bands die blijven in je hoofd hangen. Die gaan van generatie op generatie door. En daar ben ik heel dankbaar voor. Waar ik ook heel dankbaar voor ben, is dat ik hier samen met jou sta, hoor. Dat we dit samen mogen doen. We kennen elkaar al ruim 20 jaar. We zijn bijna 14 jaar getrouwd. Je bent de moeder van onze kinderen. Je bent mijn partner in crime. Je bent de vrouw van mijn dromen. Dankjewel. En ik kijk echt naar uit naar hoe we dit vandaag gaan doen.
Ja.
We hebben allemaal te maken.
Ik ook.
We hebben allemaal te maken met relaties. We hebben allemaal te maken met relaties in ons leven. En dat kunnen liefdesrelaties zijn, dat kunnen vriendschaprelaties zijn, werkrelaties. En ergens kan het zijn dat je zo'n touw hebt dat je onderling gespannen staat. Die relatie, hè, de ene moment zet de andere een paar stappen die kant op en dan moet de ander daarin mee. Moet je daarin continu. En soms is het wat meer, soms is het een strijd, soms is het joy die je samen ervaart. Maar altijd ben je die stappen met elkaar aan het zetten.
Yes.
En vandaag gaan we kijken, hoe kunnen we nou echt die sleutel vinden tot die gelukkige relaties? Hoe kunnen we daar echt samen dat gaan ontdekken? Dat geheim. Dus duiken we daar vandaag met elkaar in. Want we hebben allemaal te maken met relaties. En Karl Barth, die zei erover, aan de ene kant moeten we onze Bijbel in onze hand houden en in onze andere hand moeten we de krant in onze hand houden. Misschien houden we tegenwoordig niet meer onze krant in onze hand, maar we hebben allemaal wel zoiets in ons broekzak zitten waarin we al het nieuws kunnen zien, alle social media's kunnen zien, alles kunnen zien wat er in de wereld gebeurt en wat ons bezig kan houden. We houden misschien dus geen krant meer in de hand, maar we zien wel de actualiteit in ons omgeving. En zeker als het gaat om relaties, zegt de Bijbel zoveel, heeft hij zoveel voorbeelden over hoe we gezonde relaties kunnen hebben. Wat Gods geboden en principes daarop zijn. Hoe we echt vriendschap kunnen ervaren. Het gaat zelfs over romantiek, bijna erotiek. Toch de dijen van de vrouw en hooglied, bijna rode oortjes, jongens. De Bijbel geeft zoveel voorbeelden over relaties op zoveel verschillende vlakken. En hoe gaan we daarmee om? Want als we naar de wereld kijken, als we in de maatschappij kijken, zou je denken, we hebben allemaal relaties. Dus we zouden professionals moeten zijn in het onderhouden van relaties. Want we zijn er dag in dag uit mee bezig. Als ik dag in dag uit met mijn werk bezig ben, dan ben ik daar een professional in. Maar als we naar de wereld kijken, zien we een beetje tegenovergestelde. We zien meer echtscheidingen, we zien mensen die eenzaam zijn, mensen die zelfs in hun huwelijk eenzaam zijn. We zien psychische problemen en zoveel vlakken van relaties hebben we moeite en zijn we aan het vechten. En wat zijn dan die goddelijke principes die daar tegenover staan? Wat zegt God erover? En daarom vinden we dat juist als kerk zo belangrijk. Om in dit topic te duiken en te zeggen, maar hoe ziet God dit dan? En hoe kunnen we dat echt in ons leven toe-eigenen en een totaal verschil maken in deze wereld? Vandaag is de topic de sleutel tot gelukkige relaties. En het geheim is eigenlijk niet echt een geheim. De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Dus ergens hebben we heel veel mensen dat geheim gewoon in huis liggen. Want dat is waar we vandaag naar gaan kijken. We kijken naar iets heel specifieks wat Jezus zei. Want net kort voordat hij stierf en dat samen met zijn beste vrienden de Pesachmaaltijd met elkaar had, introduceerde Jezus een nieuw gebod. Dit was eigenlijk not done onder de Joden. Moet je je voorstellen, ze hadden al 613 geboden. Ja hoor Jezus, maak er 614 van. Waarom ook niet? Houden we ons daar vandaag ook nog aan. Maar de geboden waren ook iets wat je uit elkaar kon trekken, waar je over kon discussiëren, waar je je mening over kon hebben, waar ze over konden praten. Maar je voegde niet een extra gebod toe. Dat is niet wat je deed en dit was precies wat Jezus op dit moment wel deed. Hij zei dit, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief, dat lezen we ook al terug in de boeken van Mozes. Maar Jezus ging verder. Hoe moet je elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb gehad? Zo moeten jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb gehad. En als we dit lezen, denk ik, ik heb wat te leren vandaag. Laten we daar vandaag in duiken en echt uitpakken wat het betekent om lief te hebben zoals Jezus. En wat dat betekent voor onze relatie, Corrie.
Ja, want Matthias zei het net al. Het is een beetje gek om je Matthias te noemen. In het vervolg noem ik hem Matt. Dat zijn we al 20 jaar gewend. Dus ik hou het even daarbij. We hebben allemaal relaties. En misschien zit je hier nu en ben je single. En ben je aan het dromen. Heb je hoop, heb je wensen voor je toekomstige partner. En denk je al na over hoe die eruit moet zien. En heb je een checklistje gemaakt. Ik begrijp dat er vrouwen zijn die dat doen. En heb je al helemaal een droombeeld gecreëerd van jouw partner. Het kan zijn dat je verliefd bent of misschien al verloofd bent. En je bent hier en je bent je dromen en je wensen en je hoop aan het vormen samen. Voor hoe het zal zijn als je straks getrouwd bent, in één huis woont. En ja, eigenlijk dat luchtkasteel aan het maken bent samen. Het kan ook zijn dat je net als wij al een tijdje onderweg zijn. 20 jaar samen, bijna 14 jaar getrouwd. Nou, dan mag je toch wel hopen dat je een beetje weet wat de dromen, de wensen en de hoop is van je partner. Anders heb je toch wel echt een klein beetje een probleem. En een van die dingen zou kunnen zijn dat je nadenkt over financiën. Mm. Want hoe lekker is dat? Want als je samen bent, heb je er wel zoveel geld om uit te geven. Of als je nog in een relatie bent en je partner die heeft een topbaan al en jij bent nog aan het studeren en je gaat op date en je hebt die verwachting dat je partner dan alles wel zal betalen, omdat jij nog even die financiën niet hebt.
Jij had eerder een baan dan ik, dat weet ik nog wel.
Ja, dat weet ik ook nog wel, ja.
Of het is de tijd die je hebt. Dat je denkt, ja, nu zijn we getrouwd. Dus nu hebben we 24 uur, 7 dagen per week, alle tijd samen.
Heerlijk.
Dus we gaan dag en nacht op elkaars lip zitten. Terwijl de andere denkt, ja, moet je luisteren. 24/7 samen. Ik heb wel gewoon 3-4 avonden per week met mijn vrienden nodig. Want anders is het niet helemaal in balans, gast.
Ja, toch een beetje jammer. Of je hebt het over werk. Je hebt een onwijze studie achter de rug en je hebt jarenlang daarin geïnvesteerd. En dan ga je uiteindelijk trouwen en er komen misschien wel kinderen. En jij denkt, nou, ik heb die studie achter de rug. Dus dat betekent dat ik vol voor mijn carrière ga. En mijn partner, die zorgt voor de kinderen en voor het huishouden.
You wish. Of je hebt zo'n, ken je van die mensen die zo'n wereldkaart boven hun bank hebben hangen alsof ze een aardrijkskundeleraar zijn. En iedere keer als ze dan in een land zijn geweest, zetten daar zo'n pinnetje in waar ze dan zijn geweest. Ik ken zelfs iemand die heeft een wereldkaart getatoeëerd op zijn rug. En elke keer doet hij dat dan in laten kleuren. Mm. Omdat hij dan in die landen is geweest. En misschien denk je, ja, ik heb eindelijk mijn partner gevonden. Of die hele goede vriend of vriendin waar ik de hele wereld mee ga zien. Terwijl die andere denkt, ja, we hebben nu een huisje, boompje, beestje. Geef mij maar een kleedje, kopje thee, open haard aan. Elke avond lekker thuis.
Ja. Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met conflicten als je in een relatie zit. En dat kan je op verschillende manieren oplossen. Want de een die zal er vol in gaan en die wil dat uitbettelen. En die wil het onderste uit de kan. En alles moet besproken worden. En dan is het pas goed. Maar je hebt ook mensen, ja, die trekken zich liever terug. En die gaan op hun kamer zitten, die gaan er even over bidden, die laten dat allemaal even rustig zakken. En als ze het dan voor zichzelf helder hebben, komen ze weer eens tevoorschijn, zeggen ze sorry. En dan is alles weer goed.
Bidden we er samen
nou,
voor.
Je hoeft er niet af te vragen hoe wij dat oplossen, denk ik.
Dat is niet optie 1. Ook zeker niet optie 2. Nee, dat zijn late nachten. Hé, hey, of je hebt je vrouw die heeft die heerlijke nachtjapon die ze van de oma heeft. Mm. En ze denkt, ja, nu zijn we getrouwd. En mijn man die accepteert me helemaal zoals ik ben.
Ja, toch?
Volledig.
Ja, toch?
Dus op mijn huwelijksnacht kom ik in de nachtjapon van mijn oma. Want ik kan helemaal mezelf zijn.
Oh.
Terwijl je man denkt, ja, moet je luisteren. Nu zijn we getrouwd. Nu kunnen we natuurlijk, jij draagt 24/7 sexy lingerie alleen voor mij.
Altijd.
Dat is precies hoe het nu gaat zijn. En we hebben onze box vol met verwachtingen, vol met wensen, vol met dromen. En we nemen die met ons mee. En het maakt niet uit waar naartoe. Of het nou naar vriendschappen gaat, of het nou naar je werkgever gaat, of dat het in je liefdesrelatie is. Op een bepaald moment vind je die ander en denk je, ja, jij bent de persoon waar ik voor gebeden heb. Oh, dit is het.
Heerlijk.
Kijk eens, hier zijn al mijn hopen. Hier is al mijn dromen. Hier zijn al mijn wensen. En hoe fantastisch is het dat wij hier nu samen aan kunnen gaan werken. Fijn, hè? Jij kan nu aan mijn wensen en
heerlijk,
mijn dromen gaan werken.
Ja.
En het drukt op je relatie. Hou je het vast?
Heerlijk. Nou, nee. Oh. Nee, ik laat het even los. Ja.
En de vraag
ik laat
is,
het even los.
Welke kist draag jij met je mee? Welke hoop, dromen, wens, welke verwachtingen neem je met je mee en geef je aan je partner in je relatie en drukt het op de relatie die je hebt, of het nou een vriendschaprelatie is, werkgeverrelatie, liefdesrelatie.
Ja, want het kan zo zijn dat je in een relatie bent en die verwachtingen die zijn er, maar je bent niet de enige met die verwachtingen. Jouw partner heeft ook verwachtingen. Jouw partner heeft ook die wensen, die dromen en die hoop in die relatie. En het kan dus zo zijn dat er momenten komen dat die twee ego's botsen. Dat ze in conflict komen met elkaar. En hoe ga je er dan mee om? Nou, er zijn vier verschillende manieren hoe je daarmee om kan gaan. Er is een manier dat je op de vlucht gaat. Je rent ervoor weg. Je zegt, dit is niet wat we hebben afgesproken. Dit accepteer ik niet. Dit is veel moeilijker dan ik had verwacht. Ik verbreek de relatie. En blijf jij maar lekker achteraan met je verwachtingen, je hopen, je dromen, je wensen. Maar ik stop ermee. Nou, als dat een strategie is van jou en je bent nog single, dan zou ik je een advies willen geven om daar toch eens naar te kijken. Want die box, die neem jij mee. Ook in je volgende relatie. Op het moment dat je daar niet mee om leert gaan, dan zou jij in een volgende relatie opnieuw die botsing hebben met die twee verschillende ego's. En zal het resultaat zeer waarschijnlijk dezelfde uitkomst hebben. Een andere manier om daarmee om te gaan, is dat je wil winnen. Dat zijn van die mensen die willen altijd winnen. Elk wedstrijdje willen ze winnen en die willen ook de relatie winnen. Nou, dat zijn van die mensen die zeggen, ja, maar laten we het nou op mijn manier doen. Want laten we nou eens kijken hoe jouw ouders dat geregeld hebben. Jij vindt dat toch ook niet helemaal oké hoe zij dat doen. En laten we nou mijn manier nemen. Laten we nou voor mijn hoop gaan, voor mijn dromen en voor mijn wensen. Want dan weet ik zeker dat het uitkomt, maar vooral op mijn manier. Dat zijn van die types die willen altijd winnen. Die vind je wel eens in een relatie. Er kan ook een moment zijn dat je zegt, nee, ik ga me aanpassen. Ik pas me aan de ander. En dit is zo eentje, zeker als je wat langer samen bent, die er heel erg sneaky in kan sluipen. Want er ontstaat een conflict. Je hebt er eigenlijk niet zoveel zin in om dat uit te praten. Om uit te spreken wat jouw wensen zijn, wat jouw dromen zijn. En je past je aan je partner. En je past je zo vaak aan, dat je op een gegeven moment jouw eigen goddelijke identiteit, jouw eigen persoonlijkheid die God jou gegeven heeft, die persoonlijkheid waar jouw partner verliefd op is geworden toen, verliest. Naar de achtergrond verdwijnt. En het lijkt heel mooi om je dan aan te passen, maar eigenlijk verlies je de spanning en verlies je dat stuk in je relatie waarin je elkaar eigenlijk zo sexy vond. Waarin je elkaar eigenlijk zo aantrekkelijk vond. En dit is iets waar wij ook altijd bewust van moeten zijn. Dat we denken van, oké, dit is voor mij iets waardoor ik me echt serieus beter laat voelen. En dat we de ander echt de ruimte geven om dat ook te doen. En niet onder het tapijt te schuiven als van, nee, laten we het nou maar niet doen, want dan zijn we samen of dan zijn we samen met het gezin. Nee, gun elkaar die avond weg. Gun dat sportmoment. Gun die momenten met vrienden met elkaar. Het houdt je relatie levend, spontaan en romantisch. En de laatste, dat klinkt als een super ideaal beeld. We sluiten een compromis. En dat klinkt ook fantastisch. Want hè, je gaat zitten om tafel en je zegt, oké, ik wil dit graag, ik wil dat graag. En laten we kijken hoe we dat in de agenda kunnen ploppen. En dan doe jij maandag, dinsdag, woensdag. En dan doe ik donderdag, vrijdag, zaterdag. En zondag doen we dan samen. En je schudt elkaar de hand. En wat hebben we dan? Een zakelijke transactie. En het klinkt zo fantastisch om die compromis te sluiten. En het is ook niet slecht. Maar als dat is waar je relatie op gebouwd is, waar is de romantiek dan nog te vinden? Als jij je zo vasthoudt aan die vaste structuren die jullie samen hebben gebouwd. Wees je bewust welke strategieën heb je in je relatie toegelaten. Wat is er ingeslopen? Wat is er heel sneaky heeft een weg gekregen in jullie relatie. Denk daarover na. Evalueer dat samen. En probeer echt te kijken waar je die dingen kan doorbreken.
Oeh, spannend. En het compromis sluiten, die verwachtingen sluiten. Verwachting creëert uiteindelijk een schuldenaar-schuldeiser relatie onderling. Als jij dit voor mij doet, dan doe ik dan pas dat voor je. Als jij dat mij aandoet, doe ik jou dit aan. En je krijgt zo'n relatie samen. En op het moment dat we dat gaan doen, we op die manier een relatie aangaan, in liefde, in vriendschap, in wat voor plek dan ook, dan creëer je geen ruimte meer. Er is geen speelruimte meer. Maar op een plek waar echt liefde kan vloeien. Waar echt die in een liefdesrelatie romantiek plaats kan vinden. Er is daar geen ruimte meer voor, want we doen het strikt volgens de afspraken. Verwachtingen verkleinen uiteindelijk de nodige speelruimte waarin liefde kan worden erkend. Waarin het echt uitgedrukt kan worden en ruimte kan vinden. Er is geen ruimte meer voor liefde. Het gaat alleen nog over, jij bent mij de verschuldigd. En ik verwacht van jou als mijn partner, als mijn vriendin, als mijn broer, als mijn zus, als X, Y, Z of wat dan ook, dat jij dan dit voor mij doet. Het is een beetje hetzelfde als als ik een pakketje bestel op internet, dan wordt het bij mij bij mijn deur afgeleverd. En dan heeft dat verder niks meer met dankbaarheid te maken, toch? Een van de belangrijke dingen in onze relatie is dat ik dankbaar wil zijn naar mijn vrouw toe voor de persoon die ze is. Maar op het moment dat ik een pakketje bestel en het bezorger komt bij mij het aangeven. Zegt, oh, dankjewel, wat fijn dat je het vandaag bent komen brengen. Het is zo, halleluja, wat goed om je hier te zien. Nee, ik heb dat pakketje besteld. Ik heb daarvoor betaald. Hij levert het bij mij bij de deur af. Het zou heel wat wezen als hij 3 wijken verderop had afgeleverd. Dan had hij van me gehoord. Ik zeg dankjewel, omdat het maatschappelijk netjes is om te doen. Maar ik ben het niet verschuldigd. En ik wil dankbaar zijn in mijn relatie. En dat is niet omdat we een schuldenaar-schuldeiser-relatie met elkaar hebben. En dat we juist een relatie hebben waarin we ons niet meer, elkaar niet meer voor vanzelfsprekend willen beschouwen.
Ja, en manieren waarop wij dat doen, dat we echt die dankbaarheid naar elkaar uitspreken of laten zien is... Ja, ik weet, Matt is niet iemand die snel iets voor zichzelf koopt. Iets wat hij leuk vindt. Iets wat je niet per se nodig hebt, maar toch wel heel graag wil hebben. En het is echt een muziekliefhebber. En hij heeft een aantal bands waar hij helemaal waanzinnig fan van is. En ik volg die dus op de social media. Niet omdat ik ze nou zo fantastisch vind, maar omdat ik dan weet wat er gebeurt. En omdat ik dan op de hoogte ben van, hey, waar kan ik hem nou blij mee maken? Dus op het moment dat ik zie dat er ergens een LP gereleased wordt, dan doe ik een pre-order en dan zorg ik dat die zo snel mogelijk in huis is. Nou, dat was de eerste keer natuurlijk een enorme verrassing, want toen wist hij het niet. Nu weet hij het inmiddels wel, dat dat een beetje mijn manier is om te zeggen, dankjewel, dankjewel voor wie je bent. Dankjewel dat jij de man bent in ons gezin. Dankjewel dat jij altijd in de lead bent, dat je proactief bent in wat je wil, in de visie voor ons leven, voor ons huwelijk, voor onze kids. Dat is mijn manier om dankjewel te zeggen. En het is iets kleins, maar het maakt voor hem zo onwijs veel verschil. En wat hij bijvoorbeeld voor mij doet, ik heb echt stapels postkaarten en liefdesbrieven van de tijd dat we nog verkering hadden. Heel veel heb ik er nog, een aantal niet meer. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ben niet zo romantisch als Matt. En ik gooi wel eens dingen weg. He, hij is echt de romanticus van ons twee. Maar ik heb ontzettend veel kaarten en brieven. En dat heeft hij altijd al gedaan. En nu nog steeds hangt er soms ineens op de spiegel een heel lief briefje. Of afgelopen weekend was ik op een tripje en zit er een hele mooie brief in mijn rugtas verstopt met een foto van de kids. Met hele lieve woorden dat hij me zo ontzettend gunt dat ik deze tijd voor mezelf neem. Dat ik aan mijn relatie met mijn vriendinnen kan werken op die manier. En dat ik echt daarin die tijd investeer en dat hij daarin dus ook zegt van oké, ik laat je los dit weekend. En dat zijn dingen die maken mij zo warm van binnen. Ik vind dat zo bijzonder dat gebeurt. En dat die lieve woorden, die lieve attenties, hoe klein het soms ook lijkt, want het is een briefje, maakt in mij zo ontzettend veel los. En dat zijn manieren waarop wij op kleine manieren toch onze dankbaarheid naar elkaar laten zien.
En de vraag is, verwacht jij dat iemand anders jouw kist draagt? En is er op dit moment iemand die misschien in een relatie jouw kist met al jouw verwachtingen, met al jouw hoop, met al jouw dromen aan het dragen is? En drukt dat zwaar op de relatie die je hebt, zelfs zo dat er geen ruimte meer is waarin je echt liefde kan ervaren, waar het echt nog erkend kan worden, omdat hij die zware kist met al jouw hoop en al jouw dromen aan het dragen is? Laten we teruggaan naar het begin van de message waar we zeiden, we willen een geheim ontdekken. Geheim over het huwelijk, geheim over relaties. En we zouden dat onthullen. Een geheim wat eigenlijk nog helemaal geen geheim is. Waarin de Bijbel zegt, het is een mysterie. Niet alleen in het huwelijk, maar dus ook in alle relaties over het algemeen. En het gaat over het vers wat Jezus zei. Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb gehad. En de apostel Paulus, die ging daar nog even iets verder in door. Hij schreef dit over het christelijk huwelijk. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Kom aan, dit is de credo, dit is de slogan die bovenop ieder christelijk huwelijk zou moeten staan. Onderwerp je aan elkaar. Je onderwerp je aan elkaar. En dit is niet, ik onderwerp me alleen aan jou en jij staat erboven of andersom. Nee, we onderwerpen ons aan elkaar. En het is eigenlijk een wedstrijd die we voeren. Wie zich als eerste kan onderwerpen aan de ander. Dat is de relatie die we willen hebben met elkaar. Het is een wedstrijd die we daarin bijna aan het voeren zijn. Het christelijke huwelijk is een wedstrijd in onderwerping. En we moeten de beste zijn in ons aan een ander te onderwerpen. In welke relatie dan ook. Met ontzag voor Jezus die zichzelf in de allereerste plaats gaf aan een ander. En dan gaat Paulus verder. Heel specifiek begint hij voor vrouwen. Hij zegt, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Zoals aan de Heere. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En als je dat hoort, denk je, ai, 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 ai. Door dit vers ben ik al 10 jaar niet in de kerk geweest en nu kom ik eindelijk weer een keer hier. Kijk eindelijk die livestream en waar komt hij mee met dit vers? Zal je net zien. Ja, sorry dames. We gaan er zo meteen verder over. Want laat ik dit zeggen. We hebben een klein onderzoek gedaan, toch? We hebben een onderzoek gedaan.
Heel klein.
Het is niet heel representatief, want er was 1 deelnemer. ik, waar we het onderzoek bij deden. Maar de vraag was, mannen, zijn ze het werkelijk waard dat ze hun vrouw zich aan hun onderwerpen? Nou, laten we naar de uitkomst kijken. Wat is het getal? 0%.
Oh.
In ieder geval, zo is het in ons huwelijk. Paulus zegt, onderwerp je aan elkaar. Zo is het in ieder geval in ons huwelijk. En vrouwen, er is 1 persoon in de geschiedenis geweest. Er is 1 persoon in de mensheid geweest. Die de status van vrouw totaal heeft veranderd. En die persoon was niet Mina Kroesman die eind 19e eeuw feminisme startte. Het was veel verder daarvoor. Het was een persoon die door zijn daden, door zijn dienstbaarheid, door zijn sterven, door zijn opstanding, de status van vrouwen totaal heeft veranderd. En zijn naam is Jezus. Jezus heeft alles veranderd voor hoe het voor vrouwen op dat moment was. En dat zien we terug in de westerse cultuur, omdat daar het christendom in doorstroomde. Dat de status van vrouwen vanaf dat moment totale switch had. Vrouwen waren eigendom in lichaam en ziel van mannen. En Jezus zei, dat is niet zo. En vanaf nu gaat het anders. Tot op de dag van vandaag. Paulus was retorisch heel erg slim. Want hij begon met dit vers, omdat hij wist, als ik dit zeg, dan luisteren er mannen naar me. Want mannen zeggen, ja, Paulus, dat is waar. Dat heb ik gisteren nog in de kroeg tegen mijn vrienden gezegd. Die vrouwen moeten onderdanig zijn. Dus Paulus had ze te pakken. Hij had ze eigenlijk gewoon in zijn broekzak. En hij dacht, en nu mannen, nu heb ik jullie en nu gaan we verder. Hij zei, mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals Christus de gemeente lief had en zich voor haar heeft overgegeven. Hoe gaf Jezus zich over voor zijn gemeente? Tot aan het kruis. Siri is ook in. Ja. Goed, tot aan het kruis ging Jezus. En dat is wat Paulus zegt, hoe wij als mannen moeten zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wij zijn eigen vrouwen, wie zijn eigen vrouw lief heeft als zichzelf. Dat is wederkerigheid. Dat is totale overgave in je relatie. Dat is je totaal onderwerpen aan de ander. En zeggen, in deze relatie wil ik de minste zijn. Dat is wat Jezus deed. En dit is wat zorgt voor gelukkige relaties. En zo komt alles samen. En zegt Paulus, onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Dit is een diep geheimenis. Dit is een mysterie waar de Bijbel het over heeft. Maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Net zoals Jezus ons, zijn kerk, hoe hij ons lief heeft, moeten wij onze echtgenoot lief hebben. Moeten wij onze vriendschappen lief hebben. Is dit hoe hij zegt dat relaties moeten zijn? Dit zijn die goddelijke principes waar hij het over heeft. Ik wil mijn partner, ik wil mijn vriend, ik wil mijn vriendin, ik wil mijn vrouw. Ik wil ze aanvuren en ik wil ze zien opbloeien.
Ja, en dan hebben we hier die kist met al die verwachtingen. Wat moeten we daar nou mee als we deze message horen? Wat moeten we dan met al die verwachtingen die we onze partner opleggen? Of onze vriendschappen? We moeten ze terugbrengen. We moeten ze terugbrengen naar het begin. Naar die hoop, die wensen. Zo. Want dan kunnen we op dat punt aankomen dat we onszelf kunnen onderwerpen aan de ander. Op het moment dat we die verwachtingen bij onze partner laten liggen, dat ik die verwachtingen heb van Matt, dat hij ervoor moet zorgen dat ik gelukkig ben, dan leg je zo'n enorme druk. En op het moment dat we dat terugbrengen bij de basis, bij onszelf, bij onze eigen hopen, bij onze eigen dromen, bij onze eigen wensen, dan weten we ook wie deze hoop, dromen en wensen kan vervullen. En dat is hoeveel ik van hem hou. Niet Matt. Dat is Jezus. Mm. En daarom is het in een relatie ook zo dat je tegen elkaar moet zeggen als je een gelukkige relatie wil hebben. Jij bent mij helemaal niets verschuldigd, maar ik ben jou alles verschuldigd. Zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Onderwerp jezelf aan elkaar. Zet jezelf lager dan je partner. En als op het moment dat je dat wederkerig doet, dan is Jezus het centrum. Dan is Jezus de kern van je relatie. Want hij is degene die ons dat geleerd heeft. Jezus leert ons dat we de minste moeten zijn. De eerste moeten zijn die sorry zeggen. Naar hem, naar Jezus zelf. Dat we de nederigheid hebben om op ons knieën te gaan. Om vergeving te vragen. Naar de mensen om ons heen. En dan kom je bij die sleutel waarop relaties kunnen werken. Op het moment dat je de nederigheid kan hebben en jezelf onder de ander kan plaatsen. En als je dat samen doet in een relatie, dan heb je de sleutel tot een gelukkige relatie. Er is dan wel één hele relevante vraag die je moet stellen. Wat zit er in de kist van jouw partner? Wat zijn de dromen, de wensen en de hoop van jouw partner? Want op het moment dat die vraag onbeantwoord blijft, dan zal je je nooit ondergeschikt kunnen maken aan de ander.
Ja, laat die vraag inzinken. De vraag die jij aan je partner kan stellen. Wat zit er in jouw kist? Welke dromen, welke wensen, welke hoop heb jij? En als je dit aan je partner vraagt, ik denk dat de meeste vrouwen zeggen, eindelijk stelt hij de vraag. Kom op, schat, we gaan ervoor zitten, we gaan het doornemen. Maar mannen, er is ook het risico dat je vrouw zegt, zijn we nu al 14 jaar getrouwd, kom je nou eindelijk met die vraag? Misschien vrouwen, stel je die vraag aan je man. Mannen, ik voel je. Wij moeten hierover nadenken, toch? Wij moeten hierover nadenken, toch? Wat zit er in mijn kist? Heb ik een kist dan? Zit daar dan wat in? Geef ons tijd om erover na te denken. Stel deze vraag niet straks als je onderweg naar huis gaat of even tussen neus en lippen, maar neem hier de tijd voor. Stel elkaar die vraag. Weet van elkaar wat er in die kist zit. En of je het misschien wel aan de ander hebt gegeven en dat het op die relatie drukt die ervoor zorgt dat die ruimte er niet meer is voor die romantiek. Mm. Dat die ruimte er misschien nu niet meer is voor die liefde. Maar stel die al in vraag. Durf hem te stellen. En wees niet bang, maar doe het. Alsjeblieft. Want het is een gamechanger voor je relatie. Laten we afsluiten weer met de touw, Corrie. Want relaties zijn soms alsof je allebei aan de kant van de touw staat. En dat het gespannen moet staan. En dat we eraan elkaar lopen te trekken. En ik ga een paar stappen deze kant op en jij moet mee. Jij gaat een paar stappen die kant op en je gaat mee.
Ja.
En Jezus geeft ons een totaal nieuwe kijk. En hij zegt, heb elkaar lief op de manier zoals ik jullie lief heb gehad. En jij bent mij niks schuldig, maar ik ben je alles verschuldigd. En op het moment dat ik op die manier lief wil hebben, dat betekent dat ik het touw los moet laten. Dat ik het los moet laten en erop moet vertrouwen dat jij er bent. Dat jij naast me blijft staan. Dat we samen Jezus centraal. Maar dat is spannend. En op dat moment gaan alle alarmbellen in mijn hoofd af. En ik denk, nee. Terug bij dat touw. En we zetten hem weer op spanning. En we gaan weer verder zoals we bezig zijn geweest. Maar op het moment dat we Jezus centraal zetten. De eerste stap is, je zet Jezus centraal in je eigen leven. De tweede stap in een christelijk huwelijk is, je zet Jezus centraal in je leven samen. Dit gaat om een christelijk huwelijk. Op vriendschappen zoals Jezus bedoeld heeft. Want als ik als enige de touw loslaat en jij blijft trekken, dan sta jij straks aan de andere kant en ben ik alleen. Maar op het moment dat we samen Jezus centraal zetten, samen loslaten, samen moedig zijn, samen het op Jezus manier en volgens zijn principes willen gaan doen. En zeggen, ik ben jou alles schuldig. Jij bent mij niks verontschuldigd. En ik wil de beste zijn en me onderwerpen aan jou. Dan verandert dat alles. En krijgt Jezus alle ruimte. En gaat het niet meer om mijn hopen, dromen en wensen. Want die breng ik niet meer bij jou.
Nee.
Die breng ik bij Jezus. Ik zeg, Jezus, have it your way. U mag al mijn wensen, dromen hebben. En ik geloof dat u door mij heen werkt voor Corrie, voor mijn relatie, voor mijn vriendschap, naar mijn baas toe, op welke plek we ook relatie ervaren. En ik geloof dat dat is hoe het bedoeld is. Misschien herken je jezelf in dit voorbeeld. Misschien herken je in hoe Jezus het heeft gedaan. Misschien herken je dat je bang bent om los te laten. Maar ik geloof dat Jezus niks liever wil dat we als kerk hem volgen. Dat we het op zijn manier doen. Dat hij zijn goddelijke principes heeft laten zien. Dat hij letterlijk naar deze wereld is gekomen om het voor te doen. Omdat hij niks liever wil dat wij het op die manier ook doen. Omdat we hem kunnen volgen. Omdat het goddelijk is. Omdat het dichter bij hem brengt. Omdat onze relatie dichter bij hem brengt. Omdat het ons sterk maakt. Omdat het jou echt tot je volle potentie brengt. En hij door je heen kan werken. En hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij snapt het als je bang bent. Hij snapt het als je teleurgesteld bent. Hij was op zijn knieën aan het bidden en hij zweette letterlijk bloed uit angst voor wat er komen zou gaan aan dat kruis. En toch zei hij, oké, God, ik laat al mijn eigen verlangens los en ik doe wat u van me vraagt. Ik ben de minste en dat doe ik voor jou. Hij was de avond daarvoor nog verraden door een van zijn beste vrienden. Kan je die teleurstelling meemaken dat je vriend je verraadt tot aan de dood toe? Hij weet wat teleurstelling is. Hij weet wat angst is. Hij weet wat jij op dit moment voelt en waar je doorheen gaat. Hij weet welke kist met verlangens, dromen, wensen die jij hebt. Hij weet in welke relaties je zit. Hij weet het. En hij zegt, laat het los. Geef het aan mij. Zet mij centraal in je relatie. En je zal iets gaan meemaken wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Waarom? Omdat dat precies is hoe ik het bedoeld heb. Precies zoals ik het bedoeld heb. Laten we daarvoor gaan staan. Voor zulke relaties, kerk. En niet alleen om ons heen te zien, maar om zelf zulke relaties met elkaar te ervaren. Met onze vrienden, met onze groups, onze small groups, onze team groups. Met onze collega's op werk, met onze vrienden tijdens onze studie, op welke plek God je ook heeft neergezet en welke mensen hij ook om je heen neer heeft gezet. En ik wil echt de tijd geven. Wat zit er in jouw kist? Wat draag jij op dit moment met je mee? En wat heb je misschien op dit moment aan een ander gegeven om te dragen? Zullen we daarvoor bidden?
Ja, Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u ons gemaakt heeft om relatie te hebben met u en met elkaar. En ik dank u, Jezus, dat u ons het voor heeft gedaan in de Bijbel. Dat we van u kunnen leren. Dat we erover kunnen lezen. En Jezus, ik bid op dit moment heel specifiek voor de mensen die in een relatie zitten waar het niet goed gaat. Waarin die dromen, die hoop, die wensen misschien aan barsten liggen, Jezus. U kent ze. U weet het. En u bent daar met uw troost. Dat is uw belofte en daar danken we u voor. En we spreken ook in uw naam genezing uit voor die mensen. Dat hun hart mag helen. Dat hun gedachten mogen helen. Dat hun emoties tot rust mogen komen, Jezus. En dat u die dromen, die wensen en die hoop voor de toekomst zal herstellen in uw naam voor uw glorie. En ik bid ook voor de mensen die de last van de relatie op zich voelen drukken. Die de verwachtingen van hun partner zo zwaar voelen, Jezus. Kom daar met uw verlichting. U geeft vrijheid. En geef ze de moed om dit bespreekbaar te maken in hun relatie. En Heilige Geest, spreek door die gesprekken heen. Neem daar de leiding. Laat het gesprekken van liefde zijn, van openheid zijn, van eerlijkheid zijn. Waar u centraal zal staan, Jezus. Waar doorbraken in plaats zullen vinden. Waar relaties hersteld zullen worden. Waar relaties vernieuwd zullen worden. Waar seksualiteit vernieuwd wordt op het moment dat daar op dit moment blokkades zitten, Jezus. Want u heeft het zo mooi en zo goed bedoeld. Jezus, we bidden dat u de voorziener bent in al die wensen, in al die hoop en al die verwachtingen. En verander ons perspectief van binnenuit, dat we ons op u gaan focussen en dit niet bij onze partner verwachten. En daarin spreek ik ook doorbraken uit voor de mensen die die verwachtingen bij hun partner neerleggen. Jezus, kom in die verwachtingen. Verander ons perspectief. Verander ons denken. En het spijt ons dat we soms zo egocentrisch zijn. En Jezus, vergeef het ons. En dank u wel dat u dat keer op keer doet. Dat u dat altijd al gedaan heeft. Dat u dat altijd zal blijven doen, omdat u zo ontzettend veel van ons houdt.
O Jezus, we danken dat u zoveel van ons hield, dat u zelfs aan het kruis ging, dat u al uw privileges achterliet. U werd letterlijk de minste, in een stal geboren, liet ons precies zien hoe we echt een levendige relatie met uw vader konden hebben, werd verraden door uw beste vrienden, maar koos keer op keer opnieuw, met ons ieder persoonlijk op uw netvlies, om voor ons te sterven. Voor ons op te staan. En daarmee het verschil te maken tot op de dag van vandaag. We danken voor die liefde die u heeft laten zien. En die we nog meer willen begrijpen, nog meer willen kennen, nog meer willen uitleven. Naar onze vrienden toe. Op ons werk. In onze relaties. In onze huwelijken. Dat het goddelijke huwelijken mogen zijn. Dat het goddelijke vriendschappen mogen zijn. Waar andere mensen op een positieve manier jaloers naar worden. Dat ze niks liever willen dan daar ook een onderdeel van te zijn. Simpelweg omdat dat de manier is hoe we bedoeld is. Omdat dat de manier is hoe we ons heeft gemaakt. En misschien ben je hier vandaag en ervaar je die eenzaamheid. Ervaar je de eenzaamheid in je vriendschappen of misschien ben je helemaal alleen. We geven het aan u, Jezus. Want de allereerste vriend die we mogen hebben, dat bent u. En we willen samen met u die vriendschap ervaren. En vanuit daar, met u in het centrum, ons leven verder leiden. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.
Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!